Gemeente, namens de kerkraad deel ik u de volgende dingen mee. In de afgelopen week is overleden zuster Albertje Kwaadgras-Ras, wonende in de Talma op de leeftijd van 78 jaar. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We zingen uit de 123ste psalm het eerste vers. Ik hef tot u die in de hemel zit. 123, het eerste vers. Gemeente, wij luisteren nu eerst naar Gods heilige wet. En daarna naar wat we vinden in het Lucas-evangelie, het 11e hoofdstuk, de eerste 13 versen. Lucas 11, vers 1 tot en met 13. En in aansluiting op de lezing van dit schriftgedeelte zingen we Psalm 66, het 10e vers. Psalm 66, vers 10.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, en nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis, gij zult niet begeren uw naaste vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naaste is. En het geschiedde, toen hij in een zekere plaats was biddende, als hij ophield, dat een van zijn discipelen tot hem zeide: Heere, leer ons bidden, gelijk ook Johannes zijn discipelen geleerd heeft. En hij zeide tot hen: Wanneer gij bidt, zo zegt: Onze Vader, die in den hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons elke dag ons dagelijks brood en vergeef ons onze zonden, want ook wij vergeven aan een iegelijk die ons schuldig is. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. En hij zeide tot hen: Wie van u zal een vriend hebben en zal ter middernacht tot hem gaan en tot hem zeggen: Vriend, leen mij 3 broden. Overmits mijn vriend van de reis het tot mij gekomen is en ik heb niet dat ik hem voorzette, en dat die van binnen antwoordende zou zeggen: Doe mij geen moeite aan, de deur is nu gesloten en mijn kinderen zijn met mij in de slaapkamer. Ik kan niet opstaan om u te geven. Ik zeg u lieden, hoewel hij niet zou opstaan en hem geven, omdat hij zijn vriend is, nochtans om zijn onbeschaamdheid wil, zal hij opstaan en hem geven zoveel als hij er behoeft. En ik zeg u lieden, bid en u zal gegeven worden, zoekt en gij zult vinden, klopt en u zal opengedaan worden. Want een iegelijk die bidt, die ontvangt, en die zoekt, die vindt, en die klopt, dien zal opengedaan worden. En wat vader onder u, die de zoon om brood bidt, zal hem een steen geven, of ook om een vis, zal hem voor een vis een slang geven. Of zo hij ook om een ei zou bidden, zal hij hem een schorpioen geven. Indien dan gij die boos zijt, weet uw kinderen goede gaven te geven, hoeveel te meer zal de hemelse Vader den Heiligen Geest geven, degenen die hem bidden.
Thank you.
Gemeente, wij gaan vanmorgen weer terug naar onze Heidelbergse catechismus in zondag 45. Ik lees u de vragen 118 en 119. 118 en 119. Wat heeft ons God bevolen van hem te bidden? Alle geestelijke en lichamelijke nooddruft, welke de Heere Christus begrepen heeft in het gebed dat hij ons zelf geleerd heeft. Hoe luidt dat gebed? Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden gelijk in den hemel alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van den boze, want u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid. Amen. We gaan eerst het aangezicht van de Heere zoeken om van hem zijn zegen te vragen over de bediening van zijn woord. En dan willen we in onze gebeden gedenken aan onze zieken. Zuster Cor van Sloten, wijk 702. En zuster Hankel Scheffer, wijk 848. Broeder K. de Boer, wijk 540. Samen bidden. Barmhartige en genadige God, tot u zien wij op ook in dit ogenblik. Het is weer zondag, het is weer uw dag, het is weer kerkdienst. Het is weer een gelegenheid die door u gegeven wordt om de boodschap van uw genade te verkondigen en te vernemen. En nu wij hier dan samen zijn en u uw woord geopend voor ons ligt en nu we gereed zijn om met elkaar dat woord te gaan overdenken, willen wij eerst tot u opzien met de begeerte, met de bede, Heere, dat u aan ons wilt gedenken, dat u ons wilt bezoeken, dat u uw goddelijk woord in ons midden tot zegen wilt stellen, dat u met de krachtige werking van uw Heilige Geest onder ons wilt aanwezig zijn, en dat wij die werking van uw Heilige Geest ook zouden mogen ervaren. En dat is dan tegelijkertijd een bede, Heere, voor ieder persoonlijk. We bidden u dat gij ons als gemeente wilt gedenken, ons als kerkvolk, ons als samengekomenen die met elkaar luisteren naar uw woord. Wees in ons midden. Maar we bidden u ook heel persoonlijk en mag dat gebed, dat persoonlijke gebed ook weerklank vinden in ons persoonlijk leven. Mag dat ook ons eigen gebed zijn, dat gij ons uw heil zult willen doen aanschouwen en dat gij ons deel zou willen geven aan datgene wat ons ook in deze morgen verkondigd mag worden. Want we hebben het allemaal heel persoonlijk nodig. Het is een zegen als u uw woord nog in alle vrijheid laat verkondigen en als wij nog ongehinderd mogen opgaan. Het is een zegen als uw woord ook recht verkondigd mag worden naar de zin en mening van uw geest, zonder afwijkingen naar de ene of naar de andere zijde. Het is een zegen als we de waarheid nog mogen horen. Maar waar het dan voor ons allen tenslotte toch weer op aankomt, Heere, en we bidden u dat ons allen wilt doen verstaan en dat u dat wilt binden op ons hart, waar het voor ons allen heel persoonlijk weer op aankomt, is dat wat gepredikt, wat aangeboden, aangedrongen wordt, ook in ons eigen leven gestalte mag krijgen. Dat het woord vruchten mag dragen, dat hoorders van het woord daders van het woord mogen worden. Heere, schenkt u ons dat. Schenkt u ons dat uit genade. En ga zo met ons niet in het gericht, maar bewijs ons nog uw barmhartigheid. Als u met ons in het gericht zou gaan, En als u zou gadeslaan al onze ongerechtigheden, Heere, dan zou er niemand van ons voor u kunnen bestaan. Want we hebben allen gezondigd. En dat is ook in de afgelopen week weer zo geweest. Als wij komen na een week van zondigen en van overtreden, als we zo op deze eerste dag van de nieuwe week voor uw aangezicht komen en u zoudt ons vergelden naar wat wij tegenover u gedaan hebben, dan zou er geen zegen zijn. Dan zou er geen blijk van uw genade zijn. Ach, Heere, als u ons zou gegeven hebben naar wat wij waardig zijn, dan hadden we niet eens in de kerk kunnen komen. En dan was uw woord hier ook niet meer. Dan was het allemaal van ons weggenomen. De genademiddelen bezaten we dan niet meer. Als u ons zou doen naar onze ongerechtigheden en recht zou doen, vonnis zou vellen, Heere, dan zou ons lot de rampzalig zijn. Want zondigen, zo hebt u het ons in uw woord toch zelf voorgehouden, dat is de heilige wet van de Heere overtreden. En daarmee halen we over ons heen Gods gramschap. Daarmee halen we over ons heen uw ongenoegen. Maken we ons het oordeel waardig. Heere, dat zijn geen geringe dingen. Ook al zondigen we vaak heel lichtvaardig en overmoedig, het blijft een diep ernstig kwaad. En u zult het vergelden ook, tenzij het bloed van de Heere Jezus ons heel persoonlijk reinigt van alle zonden. En Heere, wij smeken u dat u ons met dat bloed van Christus allemaal werkzaamheden wilt geven. En dat wij persoonlijk mogen leren kennen de noodzaak van dat bloed en ook de kracht van dat bloed. Dan nogmaals bidden wij u, Heere, vergeef ons onze zonden en ga met ons niet in het gericht. Scheld ons al onze misdaden kwijt en doe ons in oprechte verbrokenheid des harten en in ware boetvaardigheid bij u schuilen, bij u, o Heere Jezus Christus. En doe ons door uw Heilige Geest vanuit de nood van ons leven opzien tot dat algenoegzame offer waarin verzoening en vergeving is. Heere, wij bidden u dat gij gedenken wilt aan hen die niet naar de kerk kunnen komen. En dat kan om allerlei redenen zijn. Dat kan wezen vanwege ouderdom en de gebreken die daarmee gepaard gaan. Het kan ook wezen dat we niet naar de kerk kunnen omdat we thuis een taak hebben in het verzorgen en oppassen van onze kinderen. Het kan ook wezen, Heere, dat ziekte de oorzaak is. En dat is met diversen in de gemeente ook nu weer het geval. We dragen die zieken aan u op. Of ze nu in het ziekenhuis liggen of thuis zijn. Heere, we bidden van u dat gij ze bezoeken wilt op de plaats waar zij zijn. En speciaal dan ook als zij uit huis moesten en naar een plaats van verpleging, naar een inrichting van verzorging moesten. Het zij dat ze daar voor observatie zijn. Het zij dat ze voor rust daar verkeren. Het zij dat ze een operatie moeten ondergaan of hebben ondergaan. Wat het ook zij, Heere, weest u ze allen nabij en goed en vertroost hen met uw genade. Lichamelijke uitredding is ook heel wat. En dat bidden wij voor hen ook. Dat u ze lichamelijk zou willen redden, uitredden. En dat u de middelen wilt gebruiken die door het verplegend personeel gebruikt worden. Wilt u wijsheid en inzicht geven aan hen die daar verzorgen en beslissingen moeten nemen. Maar wil bovenal, Heere, met uw genade, met de vertroostingen, met de boodschap van uw woord hen nabij zijn. We danken u ook voor hen die uit het ziekenhuis thuis mochten komen. En we vragen u dat u ze dankbare harten wilt geven, maar ook dat u ze verder bij wat nog komt zou willen gedenken. Als we uit het ziekenhuis ontslagen worden, betekent dat niet altijd dat we helemaal genezen zijn. Zelden is dat het geval en moeten we thuis nog verder opknappen. Het kan ook wezen dat als we uit het ziekenhuis thuiskomen, dat we een boodschap hebben meegekregen dat het toch nooit meer helemaal goed zal kunnen komen. En dat we ons ook wat onze levenswijze betreft moeten aanpassen. En dan hebben we genade en kracht nodig. Dan hebben we uw hulp in al die dingen nodig, Heere. Ach, geeft u dat en zegen zo met uw gunst en met uw gemeenschap. En maak het dan in alle dingen wel. We bidden u voor de voortgang van uw werk in deze wereld. Voor de verheerlijking van uw naam, voor de komst van uw rijk. En mag ook uw wil geschieden, Heere. Geef dat de prediking van het evangelie vruchtbaar mag worden gemaakt. En dat het rijk van de Heere Jezus Christus gebouwd mag worden in deze wereld. En zo leggen wij ook de noden van uw ganse kerk en koninkrijk aan u de Heere voor. Gaat u voort, Heere, met dat werk wat u begonnen bent te doen. En wat u naar uw eigen beloften inderdaad ook voltooien zult. Ga er ook in onze tijd, in onze dagen, in deze wereld mee verder. En breng nog velen tot geloof en tot bekering. Breng nog velen over uit het rijk van de duisternis in het rijk van het licht. En laat in dat alles ook uitkomen dat gij God zijt. En dat u boven al de machten en krachten van ongeloof en goddeloosheid staat. Ja, dat u door niets en niemand gehinderd kunt worden in de uitvoering van uw eeuwig plan en voornemen. Dat uw gemeente, die ge van eeuwigheid verkoren hebt, ook waarlijk geroepen en zalig gemaakt wordt. Heere, hoor ons, om Jezus wil. Amen. We zingen nu uit de 27e psalm, het 3e en het 5e vers. Psalm 27, het 3e en het 5e vers. Och, mocht ik in die heilige gebouwen en mijn hart zegt mij, o Heer, van uwentwegen. Het is al een hele tijd geleden dat we met elkaar zondag 45 van onze Heidelbergse catechismus voor ons hadden. En dat we samen nadachten over wat onze catechismus ons zegt over het bidden. Eerst over de noodzaak van het bidden in vraag en antwoord 116. Daarna in 117 over de vereisten voor het ware bidden. Wanneer is een gebed een echt gebed? En wanneer mag een bidder hopen op verhoring? Wel, dan moet het gebed aan bepaalde vereisten voldoen. We hebben dat uitvoerig met elkaar teruggevonden in het 117e antwoord van ons leerboek. En om de dingen nog maar weer even op te halen, aangezien het zo lang geleden is, in de maand juli was dat al, en dat we met elkaar bij deze dingen stilstonden, lees ik uw antwoord 117 nog even. Wat behoort tot zulk een gebed dat Gode aangenaam is en dat door hem verhoord wordt? Ten eerste dat wij alleen de enige ware God die zich in zijn woord ons geopenbaard heeft om al hetgene die ons geboden heeft te bidden van harte aanroepen. Dus het eerste vereiste voor het ware bidden is dat het bidden God tot adres heeft. De enige ware God. En dat we zo ook maar niet wat tot God zeggen, maar dat we dat van harte doen. En dan ten tweede, dat wij onze nood en ellendigheid recht en grondig kennen, opdat wij ons voor het aangezicht van zijn majesteit verootmoedigen. En dat gaat dus over de kennis van onszelf. Wij moeten weten wie we zijn en we moeten weten wat onze noden zijn. Onze lichamelijke, onze geestelijke noden, die moeten we kennen en die moeten we recht en grondig kennen, opdat vanwege onze geestelijke nood, vanwege onze schuld, vanwege onze ongerechtigheid en onwaardigheid, wij ons ook voor het aangezicht van de Heere zouden verootmoedigen. We hebben gezien aan de hand van het Bijbelse voorbeeld van Ezra wat dat inhoudt, die verootmoediging. En dan is er nog een derde vereiste, dat wij deze vaste grond hebben, dat hij ons gebed, niet tegenstaande wij zulks onwaardig zijn, om des Heren Christus wil, zekerlijk wil verhoren, en gelijk hij ons in zijn woord beloofd heeft. Ja, bidden moet ook gebeuren in geloof, in vertrouwen, met het oog op de Heere Jezus Christus. Want tenslotte is het alleen om hem en om zijnentwil dat God onze gebeden verhoren kan. En de ware bidder dient in zijn bidden tot God ook gelovig te naderen. Dat hoewel hij het onwaardig is, en God toch nog aan hem denken en naar hem luisteren wil. Nou, als we dat dan zo horen, bidden is nodig, want buiten ons gebed omgeeft de Heere geen genade, geeft de Heere zijn geest niet. Bidden is dus onmisbaar, maar echt bidden moet aan deze drie vereisten voldoen. Dan komt bij iemand die echt luistert en bij iemand die van zijn zelfvoldaanheid en van zijn zelfgenoegzaamheid verlost is, de vraag op: wie kan dan zalig worden? Want wie kan er nou zo bidden? Zo bidden dat hij echt alleen God op het oog heeft en dat hij van harte bidt. Zo bidden dat hij zijn nood en ellendigheid recht en grondig kent en dat hij zich van harte voor het aangezicht van de Heere verootmoedigt. Zo bidden dat hij waarlijk in vertrouwen bidt op grond van de verdiensten van de Heere Jezus Christus. Zo bidden. Nee, dan moeten wij zeggen wat we in de Bijbel terugvinden in de woorden van de apostel Paulus in Romeinen 8, vers 26. Wij weten niet te bidden gelijk het behoort. En hoe kan dat veranderd worden? Als wij bidden leren en Wie onderwijst ons daar dan in? Wie geeft gebedsonderwijs? Dat doet de Heere Jezus Christus, want hij is de hoogste profeet van zijn kerk en hij onderwijst ook in het stuk van het gebed. En daar verwijst onze catechismus ons vanmorgen naar, en niet alleen onze catechismus, maar ook het woord van God. Wij weten niet te bidden gelijk het behoort en daarom hebben we onderwijs nodig. En moet de Heere Jezus onze leermeester zijn. En daar komt dan nog bij, en dat blijkt ook wel uit het verband waarin die woorden staan die ik zo pas uit Romeinen 8 citeerde. Wij weten niet te bidden gelijk het behoort. Daar komt dan nog bij dat ook de Heilige Geest onze leermeester moet zijn, want in dat kader plaatst de apostel die woorden, die belijdenis van onze onbekwaamheid tot het bidden. En als wij niet weten te bidden gelijk het behoort, zo zegt de apostel, dan komt de Geest onze zwakheden te hulp, want hij bidt met onuitsprekelijke zuchtingen. We hebben dus en het onderwijs van de Heere Jezus nodig als de hoogste profeet, en het onderwijs, de gebedsbeoefening van de Geest der genade en der gebeden. Gemeente, als Paulus dat zegt en als we dat van Paulus overnemen en als de praktijk ons dat leert, dat wij niet weten te bidden gelijk het behoort, dan heeft dat zelfs twee aspecten. Dan betekent dat dat wij niet weten te bidden wat de inhoud van ons gebed betreft. En dat wij niet weten te bidden wat de manier van ons bidden betreft. Het geldt onze onkundigheid ten aanzien van wat we nou echt nodig hebben. En wat we dan ook echt van de Heere zullen vragen. Wij kennen onze noden zo slecht. En vandaar dat de Heere ons moet vertellen wat wij hebben te bidden. Maar we weten ook niet op welke manier we het moeten doen. In welke houding, in welke gesteldheid, in welke gezindheid. En vandaar dat de Heere ons ook moet vertellen hoe wij het hebben te doen. En nou dit. Ten aanzien van het wat van ons bidden en ten aanzien van het hoe van ons bidden hebben we dus onderwijs nodig. Als u nu de schriften, de evangeliën opslaat en u speurt naar het onderwijs dat de Heere Jezus ons geeft ten aanzien van het bidden, dan komt u tegen dat de Heere Jezus ons zowel leert wat wij hebben te bidden als hoe wij dat hebben te doen. En die beide aspecten ten aanzien van het wat, de inhoud, en van het hoe, de wijze, ten aanzien van die beide aspecten heeft de Heere Jezus ons onderwijs gegeven toen hij zijn discipelen het onze Vader leerde. Want u zult er wel mannen van op de hoogte zijn dat onze Vader tweemaal in de Bijbel staat. We hebben gelezen uit Lucas 11. Als u Matthäus 6 opslaat, vindt u ook dat onderwijs van de Heere Jezus Christus. En dan wordt ons in Matthäus 6 ook verteld dat de Heere zijn discipelen dit gebed op de lippen heeft gelegd. Maar gaat u nou na in welke context dat staat, in welk verband het staat in Lucas 11 en in Matthäus 6, dan ontdekt u een verschil. En dan zult u zien dat bij Lucas 11 de nadruk valt in het onderwijs van de Heere Jezus op het wat van ons bidden. En in Matthäus 6 valt de nadruk op het hoe van ons bidden. Wel nu, door onze catechismus worden we nu zo geleidelijk aangebracht tot dit volmaakte gebed, het gebed des Heren. We hebben bij de lezing van de vragen 118 en 119 dat duidelijk geconstateerd. Na de noodzaak van het gebed te hebben besproken, na te hebben gewezen op de vereisten van het gebed, wordt nu door onze catechismus gevraagd, en wat zullen wij dan bidden? Voor welke dingen zullen wij dan vragen? Wat heeft God ons bevolen van hem te bidden? En dan wordt in het antwoord eigenlijk al heen gewezen naar het Onze Vader, als er gezegd wordt dat Christus dat begrepen heeft in het gebed dat hij onszelf geleerd heeft. En de volgende vraag is dan vanzelfsprekend: welk gebed bedoelt u daarmee? Wat is dat gebed dat de Heer onszelf geleerd heeft? En dan wordt in 119 het Onze Vader geciteerd. Welnu, nu onze catechismus ons die weg uitwijst, en nu wij zitten met de vraag, als het goed is, hoe zullen we leren bidden? Willen we met elkaar en vandaag en volgende week, zo de Heer ons dat geeft, een antwoord zoeken te vinden op de vraag, hoe zullen wij bidden in het gebedsonderwijs dat Jezus ons gegeven heeft toen hij zijn discipelen dat Onze Vader voorzei. En dan gaat het vanmorgen over de vraag, wat wij zullen bidden aan de hand van Lucas 11. En volgende week beleven we welzijn over de vraag hoe wij zullen bidden aan de hand van Matthäus 6. Dus laat u als u wilt Lucas 11 erbij op vanmorgen. Want, en dat betreft dan met name dat eerste deel van Lucas 11, dat zal ons voor een deel ook leiden bij de overdenking van de boodschap van Gods woord van vanmorgen. In het begin van Lucas 11 ontmoeten wij een van de discipelen van de Heere Jezus die met een vraag tot de Heere Jezus komt. En dat is diezelfde vraag, al heb ik hem zo nog niet gesteld, maar die als het goed is leeft in uw hart. Als u de catechismus leest en het onderwijs van onze catechismus volgt ten aanzien van de noodzaken van de vereisten van het gebed, dan zal dat bij godvruchtige overdenking en meditatie de vraag oproepen, Heere, leer ons bidden. Als je de ontdekking doet dat wij niet weten te bidden zoals het behoort, wat is dan de weg? Heere, leer ons bidden. Wel nu, zo vinden we deze discipel ook. Aan Jezus vragen om gebedsonderwijs. En het geschiedde toen hij in een zekere plaats was, biddende, als hij ophield, dat een van zijn discipelen tot hem zeide, Heere, leer ons bidden. Gelijk ook Johannes zijn discipelen geleerd heeft. Hier is dus een discipel, zijn naam is ons onbekend, maar waarschijnlijk heeft hij behoord bij de kring van discipelen van Johannes de Doper. U weet dat Johannes de Doper, de boeteprediker aan de Jordaan, ook een kring van discipelen om zich heen vergaderde. En dat er mensen waren die bij hem bleven, getrokken door zijn prediking, overtuigd door zijn prediking, bleven ze bij hem om verder door hem onderwezen te worden. En ze zijn enige tijd bij hem gebleven. Daar was bijvoorbeeld Andreas bij, de broer van Petrus. Daar was ook Johannes bij, de discipel van de Heere Jezus later. Maar toen op een gegeven ogenblik de Heere Jezus daar verscheen, waar Johannes predikte, toen heeft Johannes de Heere Jezus aangewezen als het lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. En daarmee heeft hij die kring van discipelen die bij hem waren, op Jezus gewezen. En het gevolg was dat verschillenden uit zijn kring hem verlieten en Jezus gingen volgen. Zo bedoelde Johannes dat ook. En daarom zei hij, hij moet wassen en ik minder worden. Nou, een van die discipelen die dan bij de kring van Johannes gehoord heeft en nu bij de Heere Jezus hoort, zo neem ik aan, vraagt aan Jezus, Heere, leer ons bidden. En dat doet hij op een moment waarop hij en de andere discipelen gezien hebben dat de Heere Jezus zelf ook in gebed was. En ze hebben eerbiedig op een afstand gewacht totdat de Heere Jezus met zijn bidden geëindigd was. En toen hij ophield, toen hij opstond van het gebed, kwam deze discipel onder de indruk van het bidden van Jezus naar hem toe met de vraag, zoals we die in onze tekst vinden, Heere, leer ons bidden. Hij doet dat namens zichzelf, maar hij doet dat ook namens de anderen, want hij zegt niet, Heere, leer mij bidden, Heere, leer ons bidden. Ze hebben het er misschien wel met elkaar over gehad, fluisterend, op een afstand, toen Jezus in gebed was. Ze hebben het misschien wel tegen elkaar gezegd, dat zij ook zo nodig onderwezen moeten worden in het ware bidden. Want als ze Jezus zien en horen bidden, ach, dan zijn zij met stomheid geslagen bij de ontdekking dat zij niet kunnen bidden gelijk het behoort. En nu komt deze, mee ook namens de anderen, naar de heiland toe met deze vraag om gebedsonderwijs. Maar u zegt, deze discipel was toch al een discipel, of niet? En bovendien, hij was toch een Jood? Hij was toch godsdienstig opgevoed? Hij had toch in zijn jeugd al bidden geleerd? Ouders, Joodse ouders, leerden hun kinderen toch ook een gebedje voor het slapen gaan? Of bij de maaltijd? Joodse vaders gingen er toch in voor in het bidden? In de synagoge had hij toch bidden gehoord, als kind al, als hij met zijn vader meeging naar de synagoge. Hij heeft in de tempel bidden gehoord, hij heeft farizeeërs genoeg gezien die baden, niet alleen privé, maar ook in het openbaar. En zo heeft hij toch als volwassen man echt wel kunnen bidden. Waarom stelt hij die vraag dan? Bidden kun je toch ook van je ouders leren. Bidden kun je toch ook in de kerk leren. Bidden, daar trainen we elkaar toch in op catechisatie en de vereniging en hoe dan ook. Jawel, je kunt elkaar als mensen wel trainen in bidden. Maar dat blijft dan wel een bidden aan de buitenkant. Wij kunnen als mensen elkaar leren bidden met de lippen, met de mond, met de gedachten. Maar dat is nog niet, zo heeft deze discipel begrepen, het echte bidden. Ik heb u al eens eerder in een van de preken eerder over het gebed gewezen op de apostel Paulus. Nou, niemand zal kunnen beweren dat Paulus voor zijn 30ste jaar nooit gebeden heeft. Natuurlijk heeft deze man gebeden. Als je leest wat Paulus van zichzelf en van zijn opvoeding en van zijn onderwijs en van zijn training gezegd heeft, dan is het duidelijk voor iedereen dat het gebed in het leven van deze man in het godsdienstig leven een voorname plaats heeft gehad. Als hij naar de wet van God onberispelijk leefde. En als hij een farizeeër was, heeft gehad. Als hij naar de wet van God onberispelijk leefde. En als hij een farizeeër was, dan was het duidelijk dat hij ook gebeden heeft. Maar het wonderlijke is dit, dat de Heere pas als deze man 30 jaar geworden is van hem zegt, want zie, hij bidt. Toen pas. Toen Saulus van Tarsen daar op de weg naar Damascus neergeveld geweest was. En toen hij als een blinde bij de hand genomen en naar een huis gebracht was geworden. En toen hij daar 3 dagen was, niet etende en niet drinkende, maar volledig bezig met de geestelijke dingen, met de nood van zijn verloren leven, met zijn zonde tegen God en met de enige weg die open stond om vergeving te ontvangen. Toen bad hij, althans naar Gods normen. Toen bad hij zoals het behoort. Toen bad hij een gebed dat beantwoordde aan de vereisten die God eraan stelde. Maar toen bad hij ook heel anders. Toen bad hij ook heel anders. Toen waren zijn verzoeken die hij bij de Heere neerzet om genade. Toen was het een gebed om ontferming. Toen was het een gebed om vergeving. Toen was het een gebed om de redding van zijn verloren ziel. Had hij daar ooit wel eens om gebeden? Baden fariseërs daarom? De Heere Jezus heeft het ons in de gelijkenis van de fariseer en de tollenaar laten zien dat hij daarom nooit bad. Ik dank u dat ik niet ben als andere mensen. Zo baden, dat was de teneur van de gebeden van de fariseërs. Maar daar luistert God niet naar, daar slaat de Heere geen acht op. Zo'n fariseër, zo'n bidder heeft de Heere ook niet echt nodig. Zo'n bidder die zijn gebeden demonstreert en die zijn eigen vroomheid etaleert. Maar als God in de hemel het geroep van een ellendige hoort, van een nooddruftige, van een arme, van iemand die uitgeschud is, die leeggemaakt is. Als God zo deze Saulus van Tarsen hoort roepen en ziet worstelen voor zijn aangezicht, dan getuigt hij van de hemel tegen zijn knecht Ananias, want zie, hij bidt. Er is dus verschil tussen bidden en bidden. Nou, dat heeft deze discipel ook geweten. Met al de gebeden die hij thuis geleerd had en die hem voorgedaan waren en die hij op school gehoord had. Met al de gebeden die hij tot nog toe gehoord had en met al het onderwijs dat hij daarin gekregen had. Moet hij toch nog als een arme bedelaar naar de Heere gaan met de vraag: Heere, leert u ons bidden. En daarmee beleidt hij dat hij het niet kan. Hij kan het niet. Gemeente, hebt u dat in uw leven ook ontdekt? Dat alle opvoeding en alle dingen vanuit de opvoeding ten spijt en alle gebeden die u geleerd hebt en die u bidt, alle formuliergebeden of alle vrije gebeden, dat met al die dingen u toch nog bidden leren moet. Dat met al die gebeden die we al gebeden hebben in ons leven, het toch nodig blijft om tot de Heere te gaan. Met de vraag: Heere, ik kan niet bidden. Leert u mij bidden? U er ook voor gekregen dat al die uiterlijke gebeden, hoe rechtzinnig, hoe zuiver misschien ook, dat met al die uiterlijke gebeden u God nog niet bereiken kunt. Maar dat u van de Heere Jezus onderwijs nodig hebt. Of bent u nog nooit daarachter gekomen en hebt u altijd nog wel een gebed bij de hand? En zit u nooit eens verlegen? Ik weet wel, het is nou niet zo'n mooie uitdrukking in dit verband als het over deze tere dingen gaat. Maar als een mens op een gegeven ogenblik in een gesprek niet meer weet wat hij zeggen moet, niet meer weet wat hij antwoorden moet, dan zeggen wij wel eens: hij zit met zijn mond vol tanden. Nou, hebt u zo wel eens tegenover God gestaan? Met een mond vol tanden. Zonder dat er een woord, een gebedswoord overbleef. Zo ellendig, zo arm, zo nooddruftig. Heere, ik kan niet bidden. Fariseërs hadden daar geen last van en een hele hoop kerkmensen ook niet. Die hebben altijd een gebed bij de hand en die kunnen ook altijd bidden. Maar het echte leven der genade is ook een leven waarin we onze armoede inleven. Ook onze armoede op dit gebied. We weten niet te bidden gelijk het behoort. Je kunt wel wat prevelen. Je kunt wel wat zeggen. Je kunt wel wat een gebed oplispelen. Maar met het hart, zoals het hoort, zoals God het vraagt. En vanuit de erkenning en de beleving van onze nood en in waarachtig geloof. Ach, van vele van onze gebeden moet de Heere zeggen, gij bidt en gij ontvangt niet omdat ge kwalijk bidt. En dat is weer een van de gruwelijke gevolgen van de verwoestende macht van de zonde. In het paradijs had de mens er geen moeite mee om tot God te spreken. Die verhouding was goed. En in die rechte verhouding met God kon de mens spreken met de Heere zonder belemmeringen. En zonder dat hij daar schuld in hoefde te belijden. En zonder dat hij hoefde te zeggen, Heere, ik weet het niet en ik kan het niet. De zonde heeft dat contact verbroken. En de zonde heeft ons onbekwaam, dat is een belijdenis, maar een belijdenis die beleving dient te worden, heeft ons onbekwaam gemaakt tot enig goed werk. Dat betekent ook, onze zonde heeft ons onbekwaam gemaakt tot het goede werk van het gebed. Wat een nood is dat. Want God geeft zijn genade en zijn geest niet dan alleen aan hen die hem om bidden. En nu kun je niet bidden. Niet eens één ware gebed. Niet eens één oprechte zucht. Onbekwaam tot enig goed werk. En als je dan toch gaat bidden als een onbekwaam mens, bedoel je dan God? Nee, dan bedoel je jezelf. Bid je dan op de Heere aan? Nee, dan bid je op jezelf aan. Of dan bid je alleen maar in bepaalde omstandigheden. En dan kun je de Heere verder weer zo makkelijk missen. Of dan bid je zo zelfzuchtig en zo onnadenkend. Maar als een mens waarlijk zal gaan bidden in zijn leven, dan heeft hij deze leermeester nodig. Heere, leer ons bidden. Daar kwam hij terecht. Bij de Heere. Bij de Heere Jezus Christus. En dat was ook het juiste adres. Gelukkig dat hij daar terecht kwam. Gelukkig dat hij niet naar een rabbi ging. Willekeurig wie dan ook. Gelukkig dat hij niet naar een of andere fariseer of schriftgeleerde ging. Die zou hem ook wel antwoord gegeven hebben, jawel. Maar hij zou er niks mee zijn opgeschoten. Gelukkig dat hij er niet mee naar zijn vader ging. Of naar zijn moeder. Want die hadden hem ook wel wat kunnen vertellen. Maar daar zou hij ten diepste ook niet mee geholpen zijn. Gelukkig dat hij ermee naar Jezus ging. De hoogste profeet. Die hoogste profeet die zelf ook bidder was. Ze hadden het nog weer eens een keer gezien, nu net nog. Dat Jezus in gebed was. En ze hebben begrepen, deze discipelen en zeker deze woordvoerder voor de anderen, dat alleen Jezus het echte bidden aan hem leren kan. En wat vraagt hij dan? Hij vraagt, Heere, leer ons bidden gelijk ook Johannes zijn discipelen geleerd heeft. Nou, die laatste woorden die gaven mij zo pas te denken dat hij dan wellicht bij de kring van Johannes discipelen gehoord heeft, waar hij ook onderwijs in het bidden gekregen heeft. Johannes onderwees zijn discipelen kennelijk ook in het bidden. En wat denkt u? Wat zou Johannes zijn discipelen verteld hebben als hij ze sprak over het gebed en over het wat van het gebed? Wat zou volgens Johannes de inhoud van het ware bidden dienen te zijn? Welke aspecten zou Johannes daarbij aan de orde gesteld hebben? Totaal iets anders dan wat de Joden in het algemeen baden. Want de Joden in het algemeen, uitgaande van de godsdienst, van de gehoorzaamheid aan de wet en het voldoen in het leven van werken naar de wet, die baden niet om genade. Die baden niet om onverdiende gunst. Die baden op zijn hoogst om meer kracht, om zo meer gehoorzaam te zijn. Die baden in het gunstigste geval om hulp van de Heere, om in de wegen van de Heere te wandelen. Dat moesten ze doen, dat zouden ze doen, dat wilden ze doen. En nu hadden ze nog wel zoveel begrip dat de Heere hen daarbij helpen moest. Nou, dat was dan nog het allergunstigste geval, als ze nog wat aan de Heere te vragen hadden. Maar Johannes heeft zijn discipelen niet geleerd dat ze in de wegen van de Heere moesten wandelen en dat ze daar nu de hulp van de Heere bij nodig hadden. Dat is het hoogtepunt, dat is het zwaartepunt in het gebedsonderwijs van de doper niet geweest. Wat dan? Wel, in overeenstemming met wat het accent in zijn prediking was, heeft Johannes zijn discipelen geleerd om zich in verootmoediging voor het aangezicht van de Heere te buigen met schuldbelijdenis. En met de bede om genade, om onverdiende gunst. Hij heeft ze niet geleerd om te bidden om de hulp van de Heere. Want als je bidt om de hulp van de Heere, dan kun je zelf ook nog wel wat. Maar hij heeft ze geleerd te bidden om de genade van de Heere. En als je echt om genade leert bidden, dan betekent dat dat je van jezelf ontdekt hebt dat je niks meer kunt. En dat je arm en ellendig en nooddruftig bent. Nou, zijn prediking was er toch op gericht, nietwaar? Op bekering. Zijn boodschap was toch gericht op de vergeving van zonde in de weg der bekering. Zijn boodschap was gericht op het Lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. In overeenstemming daarmee is ook het onderwijs dat hij zijn discipelen inzake het gebed gaf geweest. En dat sloeg aan. Dat heeft deze discipel nooit vergeten. Dat raakte zijn hart. Daar was hij het van harte mee eens. Hij had zijn eigen nood leren zien. En toen had hij begrepen, zo in die weg, voor die dingen, om die zaken moet ik bidden. Dat allereerst en allermeest. En nu is hij bij Johannes de Doper weg. En hij heeft al heel wat onderwijs van de Heere Jezus gehad. Maar kennelijk heeft tot nog toe de Heer Jezus niet de zaken van het gebed in zijn onderwijs aangeraakt. En nu heeft deze man begeerte dat Jezus, zijn nieuwe meester, de hoogste profeet, ook in die zaken onderwijs gaat geven. Net zoals Johannes. En dan weet deze discipel dat de Heer Jezus niet een ander onderwerp aan gaat raken en niet over andere dingen gaat spreken, maar dat hij geheel in de lijn van het onderwijs van Johannes, als het over het gebed gaat, ook gaat spreken over genade, over vergeving, over waarachtig geloof, over die geestelijke zaken, waarbij een arme, ellendige zondaar alleen maar gebaat kan zijn. Maar u zegt, als hij dan onderwijs in die dingen gehad had van Johannes, was dat dan niet genoeg? Nee, waarom dat niet? Omdat de waarde van het gebedsonderwijs dat Johannes gaf groot was, maar toch ook weer beperkt. Hoe dan? Johannes kon wel zeggen, gij dan bid al dus en vraag God om vergeving. Vraag God om bekerende genade. Vraag God om die geest met wie de Heere Jezus straks komt dopen. Vraag God om die zaken. Hij kon die dingen wel aanwijzen. Hij kon ze dat gebed om die zaken wel op de lippen leggen. Maar Johannes kon het ook weer niet verder brengen dan hun oren en hun lippen. En deze discipel die eerst bij Johannes al onderwijs gehad heeft en die het daarmee eens was en die dat in beginsel verstond en die wist, daar gaat het om, dat is mijn diepste nood en die moet ik voor Gods aangezicht brengen. Hij heeft toen tegelijkertijd ook geleerd en begrepen dat hij het voor zichzelf geen zaak van het hart kon maken. En vandaar dat hij ook om die reden tot Jezus gaat en zegt, Heere, leert u ons bidden langs dezelfde weg als Johannes het deed, over dezelfde zaken als Johannes ons onderwijs gaf, maar leert u het ons. Want u kunt meer doen dan Johannes. U kunt het niet alleen op onze lippen, maar ook in ons hart leggen. En dat is de diepste intentie van zijn vraag. Gemeente, dat is ook de enige weg voor een zondig mensenkind. En zeker voor iemand die dat ontdekt heeft in zijn leven, dat hij ellendig is. Onbekwaam tot enig goed. Een biddeloze bidder. Met al zijn gebeden toch biddeloos. En met al zijn gebeden toch onbekwaam om te bidden. Niet wetend wat hij bidden moet. Niet wetend wat zijn ware noden zijn. En als hij die al gezien heeft, dan ook nog niet met al die ware noden van zijn leven en met het gebed om die ware noden en de vervulling ervan het een zaak van het hart kunnen maken. O, wat heeft een zondaar die ontdekt is aan zijn armoede en aan zijn leegheid het onderwijs van de grootste profeet nodig. En stelt de Heere hem dan teleur, deze bidder? Nee. Want iemand die zo tot de Heere gaat, die wordt niet teleurgesteld. Iemand wie het waarlijk om het onderwijs van hem te doen is, die wordt geholpen. Als we in onze gebedsnood tot hem opzien, als we in onze gebedsnood tot hem zuchten, dan geeft hij antwoord. Hoe ik dat weet? Wel, hij kan toch behoorlijk medelijden hebben met onze zwakheden. Hij is toch zelf in al die situaties geweest? Wonderlijk dat het evangelie het ons ook voorhoudt. Dat de Heere Jezus, die hier gevraagd wordt om onderwijs te geven, in zijn leven als mens op aarde in dezelfde nood verkeerd heeft als deze discipel die hier tot hem komt. Ja, er was een moment in het leven van de Heere Jezus dat hij ook niet wist te bidden gelijk het behoort. En dat hij in alle dingen verzocht geweest is, beproefd geweest is. Net als zijn discipel. Wanneer was dat dan? U vindt dat in het 12e hoofdstuk van het Johannesevangelie. En we komen er nog wel een keer op terug bij Leven en Welzijn over een aantal weken, als het gaat over de beden in het Onze Vader, uw naam worden geheiligd. Want dat heeft er nauw verband mee. In het 12e hoofdstuk van het evangelie naar Johannes, daar wordt de Heere Jezus geplaatst. Het is vrij kort voor zijn naderend lijden en sterven. Wordt hij geplaatst voor de verschrikkelijke werkelijkheid dat hij als het tarwegraan in de aarde moet vallen en sterven. Dat is de weg. Tarwegraan moet in de aarde vallen en sterven, anders brengt het geen vrucht voort, maar blijft het alleen. En zal Christus vrucht voortbrengen, zal zijn werk vrucht dragen, dan moet hij sterven. En dat heeft hem toen in alle duidelijkheid voor de aandacht gestaan en dat heeft hem ontzaglijk zwaar gevallen. En toen hij daar met heel zijn geest mee bezig was, met dat sterven dat komen zou, in al zijn consequenties, toen heeft hij gezegd in vers 27 van Johannes 12, nu is mijn ziel ontroerd. Hij is, mag ik het zo zeggen, helemaal van streek. Hij weet zijn emoties en zijn gevoelens niet meer te beheersen. Nu is mijn ziel ontroerd. En dan dit. En wat zal ik zeggen? Hij weet niet wat hij zeggen zal. Hij weet ook niet wat hij tot zijn vader zal zeggen. En dan ziet u de Heere Jezus. De evangelist gunt ons een blik in de ziel, in de zielenstrijd van de Heere Jezus. De evangelist, door de Heilige Geest geïnspireerd, laat ons iets zien van wat er in de diepste diepten van de ziel van de Heere Jezus omgaat. Als hij niet weet wat hij zeggen moet. Als hij in de ontroering van zijn ziel niet weet wat hij bidden moet. En dan ziet u hem zoeken naar een gebed. Wat zal ik zeggen? Vader, verlos mij uit deze uren.
Zal hij dat bidden? Met al de vezels van zijn menselijk bestaan begeert hij ernaar om verlost te worden, dat die drinkbeker van hem zal voorbij gaan. Met al zijn menselijke natuur begeert hij naar verlossing van die bittere en bange weg die hem voor ogen staat. Als hij denkt aan dat tarwegraan dat in de aarde moet vallen en sterven. Zal hij dat dan vragen? Zal hij dat dan bidden? Vader, verlos mij uit deze uren. En dan weet hij het. In de worsteling om het gebed dat hij dat niet bidden mag. Want hiertoe is hij juist in deze uren gekomen. Hiertoe is hij in de wereld gekomen om als het tarwegraan te lijden en te sterven en zo vruchtbaar te worden. Dus nee, al zou hij het willen bidden naar de ene kant om verlost te worden uit die uren, hij weet tegelijkertijd dat hij het niet bidden mag. Maar wat moet hij dan bidden? Vader, verheerlijk uw naam. O, dan heeft deze hoogste profeet in zijn ware menselijke natuur ook tijden gekend dat hij niet wist te bidden gelijk het behoort. En dan moest hij het gebed ook krijgen. Nu, hij die in al die zwakheden geweest is, die in al die noden geweest is, die het peilen kan als een ziel niet weten bidden gelijk het behoort, die het verstaan kan als een mens niet zeggen kan wat hij zou willen zeggen en niet durft te bidden wat hij graag zou willen bidden, omdat hij weet dat dat tegen de wil van de Heere in kan gaan. Dat een mens in al zijn nood en strijd en worsteling om een gebed in moet leven. Dat we niet weten te bidden zoals het behoort. Hij die in al die noden geweest is en in al die zwakheden geweest is en die zo behoorlijk medelijden kan hebben. Hij geeft de ziel die tot hem zucht. Ere, leer ons bidden. Antwoord. En hij deed het. Zoals we dat lezen in het 11e hoofdstuk. En zoals onze catechismus het ons ook zegt. Op de vraag wat heeft ons God dan geboden te bidden. Om alle lichamelijke, geestelijke en lichamelijke nooddruft gelijk Christus ons voorgehouden heeft in het gebed dat hij ons geleerd heeft. En toen kwam dat onze Vader. Ja, dat heeft hij toen bij die gelegenheid aan zijn discipelen gegeven. Begrijpt u nu tegelijkertijd dat dat niet een gebed is voor Jan en Alleman? Dat dat niet een gebed is om gerepeteerd te worden, te pas en te onpas bij allerlei gelegenheden. Dit is een gebed dat de Heere Jezus aan zijn discipelen geleerd heeft. Dit is een gebed nog nader speciaal bepaald. Dit is een gebed dat de Heere Jezus geleerd heeft aan mensen die gebedsonderwijs nodig hadden en die met de nood van hun leven tot hem kwamen. Heere, leer ons bidden. Een gebed voor vragers naar gebedsonderwijs. Voor mensen die iets van de nood, van hun biddeloosheid en van hun onkundigheid hebben gepeild. En dan gaat de Heere Jezus in dit gebed en hij blijft geheel in de lijn van Johannes de Doper. Vertellen wat de inhoud van het bidden moet zijn. Wat dan? Nou, het is verleidelijk om nu uitvoerig bij al die dingen stil te staan, maar dat doen we natuurlijk niet, omdat onze catechismus in de verdere behandeling al die beden, al die onderdelen van het Onze Vader afzonderlijk zal gaan bespreken. En we, als God ons dat geven wil, gelegenheid te over zullen hebben om bij al die onderdelen van het gebed des Heren apart stil te staan. Maar ik trek vanmorgen enkele lijnen en meer niet. Wat is dat dan voor een gebed en hoe blijkt dan wat wij bidden zullen uit dit gebed? Wel, het eerste wat ik zou willen zeggen is dat in dit gebed dat de Heere zijn discipelen geleerd heeft, God in het middelpunt staat.
Dat is de kern. God staat in het middelpunt. Uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden, gelijk in de hemel al zo ook op de aarde. Daar begint het mee. De eerste drie beden van dit gebed des Heren betreffen allerlei zaken die met God te maken hebben. Waarom staat dat er zo? En waarom heeft de Heere Jezus zo de inhoud van het gebed, het wat van het bidden bepaald? Wel, omdat hij begrepen heeft dat de mens op de wereld geplaatst is, opdat hij God zou dienen. Opdat hij God zou bedoelen. Opdat hij God zijn schepper zou eren. En de herschepping heeft toch ook ten doel om de mens weer terug te brengen in die positie dat hij God zou dienen, God zou eren, God zou groot maken. Nou, dan moet dat ook in het gebed uitkomen. We weten niet te bidden gelijk het behoort. We weten ook ten aanzien van de inhoud van ons bidden niet wat we zeggen zullen. Wel, de Heer Jezus heeft ons ten eerste voorgehouden. Als u bidt, denk aan God. Hij staat centraal. Bidden dient te geschieden met het oog op God. Met het oog op de eer van God. In het bidden mag een mens niet aan zichzelf in de eerste plaats en uitsluitend denken. In het bidden dient het niet te gaan om wat ik nodig heb in de eerste plaats. Om hulp die ik niet missen kan. Om brood dat ik nodig heb. Om vergeving van zonden die ik niet missen kan. Dat mag er allemaal bij, maar niet op de eerste plaats. De mens moet in het bidden leren wat zelfverloochening is. Bidden naar de wil van God. Richt ook het oog op God. Hij in het middelpunt. En de tweede lijn die ik trekken wil is, algemene lijn, ik ga niet in onderdelen op. Tweede is dat het geestelijke eerst komt. En het lichamelijke daarna. Niet waar, zo zegt onze catechismus het ook in antwoord 118. De geestelijke en de lichamelijke nooddruft. En dat is volledig in overeenstemming met de inhoud van het gebed des Heren. Want niet waar, ik zou weer kunnen wijzen op die eerste drie beden. Daar gaat het toch wel degelijk om geestelijke dingen. Uw naam, uw rijk, uw wil. Dat staat voorop. Geestelijke belangen. En neem nu eens even een van die aspecten. Uw koninkrijk komen. En dan, ik loop even vooruit, in zondag 48, wat betekent die bede? Uw koninkrijk komen, dat is, regeer ons alzo door uw woord en uw geest, dat wij ons hoe langer hoe meer aan u onderwerpen. Is dat een geestelijke zaak of niet? Om door het woord en door de geest des Heren geregeerd te worden, zodat het tot resultaat in ons leven mag hebben dat we ons hoe langer hoe meer aan de wil van de Heren onderwerpen zullen. Wat is dat, uw koninkrijk komen? Is dat niet een bede om bekering van ons, van onze kinderen, van onze familie, van onze gemeente, van ons land, van zoveel in deze wereld? Is dat niet een bede om de komst en de werking van de Heilige Geest? Is dat niet een bede, een dringend verzoek om het wederbarende genadewerk van de Heilige Geest? En zo zou ik naar de eerste bede, zo zou ik naar de derde bede een toepassing kunnen maken. Maar dat is het, het geestelijke voorop. De geestelijke nooddruft. Wat we in geestelijk opzicht nodig hebben. Onze verhouding met God die goed moet zijn. Onze schuld die vergeven moet worden.
Ons leven dat gered en gereinigd en geheiligd moet worden. Onze wandel die vernieuwd moet worden. De zonde die uit ons leven opgeruimd moet worden. De wil, onze wil die gebogen moet worden om onder de wil van God te buigen. Ons hart dat ingewonnen moet worden voor de Heere en voor zijn dienst. Die zaken, gemeente, die zaken, de Heere Jezus heeft het bedoeld, die dienen voorop te staan. Geestelijke nooddruft. Is dat zo in onze gebeden? Wat is de inhoud van onze gebeden als het gaat om de verhouding en de volgorde van geestelijke en lichamelijke nooddruft? De volgorde is vaak omgekeerd, nietwaar? Lichamelijke nooddruft. Ons voedsel, ons werk, onze gezondheid. En nog veel meer van die dingen die met ons aardse leven te maken hebben. Mag je daar niet voor bidden? Daar gaat het niet om. Natuurlijk mag je daarom bidden. Maar niet allereerst. En niet allermeest. En dit mag, dit moet niet domineren. In dagen van ziekte blijft toch de volgorde geestelijk, lichamelijk. In dagen van moeilijkheden met werk enzovoort blijft toch de volgorde geestelijk, lichamelijk. In het onderwijs, in de opvoeding van onze kinderen, in hun werk op school, in alles wat ze meemaken, blijft toch de volgorde geestelijk, lichamelijk. Nou, kijk dat nou eens na in uw gebedsleven. En hebben we dan in dat licht gezien, als we zo onze gebeden even evalueren, niet alle reden om te vragen, Heere, wij weten niet te bidden gelijk het behoort. Is er die ernst in ons leven, die een kenmerk is van het feit dat we de geestelijke dingen als voornaamste hebben leren taxeren? Is er die ernst en komt dat uit in onze gesprekken, gemeente? Waar gaan onze gesprekken voor 90% over? Dat is een indicatie van wat er in het hart leeft. Waar gaan onze gesprekken voor 90% over? Over het aardse leven. En waar gaan onze gebeden voor 90% over? Natuurlijk, hetzelfde net over het aardse leven. Wat bewijst dat? Dat we niet weten te bidden gelijk het behoort. En dat het nodig tijd is dat we aan de voeten van de Heere Jezus terechtkomen. En vragen, Heere, leer ons bidden. Zet u ook in ons gebedsleven de dingen eens recht. En geeft u de volgorde eens duidelijk aan. Zoals het behoort. Geestelijk, lichamelijk. En dan een derde lijn, dat laat de Heer ook zien. Zelfs de kleinste dingen mogen in ons gebed een plaats hebben. Dat ook, zelfs de kleinste dingen. Want al zegt de Heer dan dat dat niet voorop mag staan, hij zegt tegelijkertijd dat het wel een plaats krijgt. Het gebed om dagelijks brood, met alles wat daar dan verder aan vast zit en omheen zit. Dat komt later bij leven en welzijn ook nog wel. Dat krijgt toch een plaats. En dat is in het licht van uw koninkrijk maar een kleinigheidje. Die 5 of 6 boterhammen van vandaag of morgen. En misschien nog wel minder, die paar aardappels. Want het gaat om een bordje vol eten. Ons dagelijks brood, meer niet. Zoveel is dat niet. Maar het krijgt wel een plaats in het gebed dat de Heer zijn discipelen leert. En dat wil zeggen, onder andere, dat er niets te klein of te gering is, of je mag het met de Heer bespreken. Hij wil om de kleinste dingen ook gebeden zijn. Hij wil in de kleinste dingen, in de meest gewone dingen van ons leven ook gevraagd worden. En is dat niet zo? Als een mens waarlijk de Heere nodig krijgt, waar krijgt hij hem dan voor nodig? Voor een paar hele belangrijke dingen? En daar alleen voor? Krijg je de Heere dan alleen nodig als je in grote nood zit en als je er nou zelf niet meer uit kan komen? Of krijg je de Heere nodig in alles? Dat laatste toch. En zo heeft de Heere het ook inderdaad bedoeld, dat we hem in alle dingen nodig krijgen. En dat we zo een afhankelijk leven gaan leven. Zonder mij kunt ge niets doen. Nee, echt, niets. En dus moeten wij, en dat bedoelt de Heere ook als hij het over de inhoud van het gebed heeft, dus moeten we alles met de Heere gaan bespreken. En in al die dingen, ook in de kleinste dingen van ons leven, het met hem overleggen. Oh, wat een ongelukkige toestand is dat als we denken, oh, dat kan ik zelf wel en dat kan ik ook zelf wel. En dat de ervaring heeft me geleerd dat ik dat ook zelf wel kan. Oh, en dan onttrekken we hele stukken van ons leven aan de zorg en aan de zegen van de Heer. Het is veel beter als een mens niks kan. Is het dan overdreven om zo te leven dat je je bij tijden diep bewust bent dat je niet eens je veters vast kunt maken? Is dat overdreven om zo te leven in afhankelijkheid dat je het je bij tijden diep bewust bent dat je geen adem kan halen zonder hem? Dat is afhankelijk leven. En zo bedoelt de Heere dat ook als hij in dat hele korte gebed het onze Vader zijn discipelen ook leert met de kleinste dingen naar de troon der genade te gaan. En als je nou zo je leven en je gebedsleven weer eens even in dit licht van het onderwijs van de Heere plaatst, komen dingen aan de orde waar je nooit aan gedacht had. In je geesteloosheid, in je aardsgezindheid, had je nooit aan gedacht dat dat er ook bij hoorde. Is het niet nodig, gemeente, om aan de voeten van de Heere Jezus te zitten, te beden in het hart? Heere, leer ons bidden, maar dan ook met open oren om te luisteren naar wat hij te zeggen heeft. Toen hij zijn discipelen zei, gij dan bid aldus. Amen. We zingen Psalm 25, het 7e vers.
Heere, wij willen uw grote naam ootmoedig danken. U hebt antwoord gegeven op die vraag van de discipel die vroeg, Heere, leer ons bidden, gelijk ook Johannes zijn discipelen geleerd heeft. U hebt het hem gezegd, wat hij bidden moest. En u hebt het daarin ook tegelijkertijd als onderwijs aan uw ganse kerk meegegeven en we mogen daarnaar luisteren. Maar we moeten het ook heel privé weer ontvangen, Heere. En vandaar dat we u bidden om de toepassing van uw woord aan onze harten. Geef dat door uw Heilige Geest wij ook verstaan mogen, heel persoonlijk, wat dat allemaal inhoudt, wat u ons te zeggen hebt. Leer ons bidden. Neem ons bij u op school. En verlos ons van al die gebedszonden. Ja, vergeef onze gebedszonden. Heere, heilig het onderwijs aan onze harten. En geef dat we recht voor uw aangezicht mogen treden als wij tot u bidden, ook nu. Heere, we bidden u dat gij ons verder gedenken wilt in deze dag. Zegen ons en geef dat wij een vruchtbare zondag mogen hebben. Een gezegende dag. Een dag waarin we bezig mogen zijn in de dingen van uw heilig woord. En dat raakt ook de belangen van onze onsterfelijke ziel. Ja, de belangen van ons ganse leven voor tijd en eeuwigheid. Heren, we bidden u voor de rouwdragende familie van onze zuster Kwaadgras. Zij is weggenomen, nog niet eens een jaar nadat haar man weggenomen werd. En ze laat een lege plaats achter. Dat wordt in de familie gevoeld en beleefd. Wilt u met uw vertroosting nabij zijn en wilt u kracht geven, ook als er verliezen zijn. Heere, maak het zo wel, om Jezus wil. Amen. Psalm 141, het tweede en het derde vers. Gaat ons heen in vrede en draagt met u Gods zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.